De ceder is de koning onder de bomen. Hij heeft een stam die onderaan wel 2 meter dik kan worden en zijn hoogte is makkelijk 50 meter. Het is een boom die meer dan 1000 jaar oud kan worden. Oorspronkelijk groeide hij eigenlijk in de bergen, boven 1500 meter. Dat wil dus zeggen dat hij in Israël alleen langs de noordgrens, in de buurt van Libanon, voorkwam. Daar stonden ook de beroemdste ceders. Zijn bomen die heel langzaam groeien en daardoor is het hout bijzonder hard, dus ook geurig. De boom begint pas na 40 jaar vrucht te dragen, mannelijke en vrouwelijke bloemen aan dezelfde stam. De naalden hebben een zilverachtig blauwgroene kleur. Ceders waren bij uitstek geschikt voor de bouw en met name voor altaren en voor schepen. Egypte en Assur waren de grootste afnemers. Maar ook de koning in Jeruzalem van Israël gebruikte de ceder voor de bouw van zijn tempel en natuurlijk ook van zijn eigen paleis. Uit de profeet Ezechiël hoorden we zojuist: Yahweh spreekt uit de top van een hoge ceder, pluk ik een teer twijgje en ik zal het op een voorname berg planten en het zal uitgroeien en een huis worden voor alle soorten vogels van de wereld. Als het over stekken gaat, dan komt bij mij heel sterk een van mijn eerste herinneringen daaraan boven. Dat was in de tuin van mijn grootvader. Voor ons was dat toch een soort paradijs. Eerst was een grote tuin, het eerste stukje bij het huis. Dat was vooral een grasveldje en wat tegels. Daar stond een bank. En God beteren het, in die tijd stond er ook een kooi, waar een eekhoorn in een tredmolen driftig rondrende. Wat verderop in die tuin werd het allemaal wat onverzorgder. Er was een soort wei met appelbomen. Er lagen veel appels onder die boom te rotten, herinner ik me. Er stond ook een schommel. En nog wat verderop was het helemaal woest. Daar stonden wat vergeten aardappelen en brandnetels. En dat was vooral het domein van de kippen. Maar in het midden van die tuin, naast de schutting van de pastorie, daar stond een wonderlijke boom. Als mijn grootvader bezoek had, dan nam hij ze altijd mee. Die moesten komen kijken naar die boom. Want aan die boom groeiden 3 verschillende vruchten aan 1 stam. Perziken, abrikozen en pruimen. 1 boom met verschillende vruchten. Voor het eerst in mijn leven hoorde ik wat stekken was en wat enten was. En ik verbaasde me over de kracht van de bomen en over de wijsheid van de mensen. Voor het plukken van de vruchten had mijn opa trouwens een pruimenmandje. Ik weet niet of je dat nog kent van vroeger, of misschien zelfs eentje gehad hebt. Het was een lange stok met aan het uiteinde een fluwelen zakje met een koperen rand met wat kantelen die scherp waren, zodat je de pruimen uit de boom kon trekken zonder een ladder te gebruiken. Met datzelfde pruimenmandje had mijn opa ooit op een vroege zondagochtend in de tuin staan oefenen tussen de bonenstaken. Hij was kerkmeester benoemd en moest voor de eerste keer in de kerk gaan collecteren. En hij wilde daar toch een beetje goed voor de dag komen en zich een soort geroutineerd gebaar eigen maken om die stok, daar zat net zo'n mandje aan, een beetje geroutineerd tussen de banken van de gelovigen te schuiven en terug te trekken. Stekken hoorden tot de wonderen van de natuur en vooral ook van de samenwerking van mens en natuur. Ezechiël die legt aan zijn publiek een raadsel voor. Hij vertelt een vrij ingewikkeld verhaal over een adelaar die een stekje van een ceder afpikt en dat plant. En dat gaat woekeren. Een andere adelaar die neemt een stekje van een wijnstok, plant dat ook. En die struiken groeien tegen elkaar in. En het wordt allebei niks. Ezechiël is de zoon van een priester die uit Jeruzalem verbannen was. Koning Nebukadnessar van Babylon had Jeruzalem belegerd en tenslotte de bevolking meegenomen naar Babel en daar zaten ze gevangen. En de profeet Ezechiël wil het volk moed geven en hoop geven vooral. En daarom vertelt hij dat verhaal dat terwijl al die hoge bomen elkaar uitroeien, woekeren, koning, de vazalkoning die nu in Jeruzalem zetelde, Sedekia en Nebukadnessar, ze zullen ten gronde gaan, maar zegt hij, God zelf, die zal een stekje helemaal hoog uit die boom waar de meeste groeikracht zit, die zal een stekje opnieuw planten. En dat zal uitgroeien tot een ongelooflijk grote boom waar alle vogels van de wereld een plek kunnen krijgen om te nestelen, zegt hij. Met dat stekje bedoelt hij natuurlijk die gevangenen in Babylon. Die mensen die zich de verliezers voelden van de strijd tussen alle supermachten. Die mensen die misschien geen hoop meer hadden ooit nog thuis te komen. Die wilde je een riem onder het hart steken door ze dit verhaal te vertellen. God zelf neemt een stekje en dat is sterker dan al die grote ceders eromheen. Jezus die staat in diezelfde traditie als hij zijn parabel vertelt om hoop mee te geven. Om zijn gehoor te laten dromen over betere tijden. Je hebt geduld nodig, zegt hij. Stekjes kun je niet uit de grond trekken. Onkiemende spruiten evenmin. Het geduldig wachten van de boer, dat wordt tenslotte beloond met een plant waarin de vogels van allerlei pluimage komen nestelen. De boodschap is duidelijk. Bewaar altijd hoop in je hart. Want het rijk van God kun je wel verlangen, maar je kunt niet eisen. En je kunt het ook niet maken. Met ijzeren vuist proberen de vorsten van de wereld koninkrijken te vestigen, maar die zullen uiteenvallen. Standhoud wat uit liefde wordt geboren, wat met zorg wordt geplant en wat met geduld wordt bewaakt. Je kunt heel wat leren van de bomen en hun zaadjes. Ik eindig met een toepasselijke, u kent het wel, een Chinese wijsheid, een Chinese spreuk die zegt: wie een groene tak bewaart in zijn hart, die kan erop rekenen dat de zangvogel komt. En is dat niet het wezen van ons christelijk geloof? De hoop dat de liefde overwint. Lieve Quentin, Michael die had van tante Roos een aardbeienplantje gekregen. En dat had hij voorzichtig op een mooi plekje in de tuin gezet waar de zon bij kon. Michael was namelijk gek op aardbeien. En elke dag ging hij op zijn knieën liggen om te kijken of hij niet al een klein aardbeidje kon zien en om eventuele slakken weg te jagen. Maar je snapt wel, na 2 weken werd dat een beetje saai. En na 3 en 4 weken werd het nog saaier. En het duurde Michael allemaal veel te lang. Mama die had intussen al lang een bakje aardbeien uit de winkel meegebracht. Alleen als hij nog met zijn step naar het schuurtje liep, dan keek hij nog wel eens onder de bladeren van de struik. Maar na nog een maand was Michael de plant eigenlijk helemaal vergeten. En toen hij hem helemaal vergeten was, toen kwam papa ineens binnen en riep: kijk Michael, die is van jou. Twee prachtige aardbeien bracht hij mee naar binnen. Eentje was nog een beetje groen. Michael rende naar buiten, naar zijn plantje, en vond onder de grote bladeren nog 2, 3 rijpe vruchten, aardbeien. Want je moet wat geduld hebben, maar dan heb je ook wat.